Op 16 juni 2015 gleed een vastgoedmagnaat naar beneden op een gouden roltrap. En daarmee haalde hij eigenlijk gewoon een compleet politiek draaiboek door de versnipperaar.
Ja, dat draaiboek dat al decennia lang de regels in Washington dicteerde, zeg maar.
Precies. En als jij de politiek destijds een beetje volgde, nou ja, dan weet je waarschijnlijk nog heel goed hoe verbijsterd iedereen eigenlijk was. De analisten, de gevestigde politici.
Velen deden het toen af als een publiciteitsstunt.
Ja, echt puur entertainment. Maar wat daar op die roltrap in Trump Tower begon, dat zou uiteindelijk uitmonden in een van de grootste politieke aardverschuivingen uit onze moderne geschiedenis. Dus welkom bij een gloednieuwe uitgebreide verkenning. Vandaag openen we echt een fonkelnieuw archief. Het dossier Trump 2015 tot en met 2029.
En we duiken direct in hoofdstuk 1, de opkomst van de buitenstaander. We richten ons vandaag specifiek op die echt kritische periode van 2015 en 2016. Onze missie is eigenlijk om voorbij al die eindeloze krantenkoppen van toen te kijken.
Om echt te zien wat er nou onder de motorkap gebeurde.
Precies, want hoe kon een zakenman en een televisiepersoonlijkheid zonder enige politieke of militaire ervaring de boel zo fundamenteel op zijn kop zetten?
Ja, dat is de grote vraag. Maar voordat we daar induiken, even een korte maar super belangrijke disclaimer over hoe we dit aanpakken. Want dit dossier bevat logischerwijs natuurlijk zwaar gepolariseerde politiek.
Zeker. Het riep wereldwijd extreme emoties op.
Klopt. En juist daarom is onze analyse vandaag strikt neutraal. Dus we fungeren eigenlijk puur als jouw gidsen door dit bronmateriaal heen. We kiezen absoluut geen kant, niet links en niet rechts. We kijken gewoon naar de feiten, ontleden de verschillende perspectieven en focussen op het waarom en het hoe.
Zodat iedereen, jong of oud, het kan begrijpen.
Exact. Dus laten we teruggaan naar het moment in New York. Die camera's draaien daar in de lobby van Trump Tower. En de media, nou ja, die keken daarna met een soort mengeling van verbazing en vooral ook amusement, toch?
Ja, dat amusement is echt de sleutel om de rest van dit verhaal te snappen. Ze zagen daar geen serieuze kandidaat, ze zagen een merknaam. Een auteur, een realityster die gewoon even iets kwam roepen.
Ze namen het totaal niet serieus.
Nee, want de aanname in Washington was toen echt dat presidentiële campagnes draaiden om minutieus opgebouwde beleidsnetwerken. Je moest goedgekeurde standpunten hebben, een jarenlange staat van dienst.
Het klassieke politieke pad.
Precies. En in de ogen van de traditionele media voldeed Donald Trump aan werkelijk geen enkele van die voorwaarden. Hij viel gewoon onder de categorie entertainment, niet onder politiek.
En dat creëerde de ultieme blinde vlek, denk ik. Want terwijl heel Washington naar die roltrap keek en dacht van, oh, wat een spektakel, luisterden er tegelijkertijd miljoenen kiezers naar wat hij daadwerkelijk zei.
En die hoorden een compleet ander verhaal.
Ja. Om dat even uit te leggen, gebruik ik vaak deze vergelijking. Stel je de Amerikaanse economie van 2015 voor als een auto. En het dashboard van die auto vertelt je dat alles perfect in orde is.
Het dashboard stond in het groen.
Precies. Als politicus in Washington kijk je naar dat dashboard. Je zag het bruto binnenlands product stijgen. Wall Street ging fantastisch. De werkloosheid daalde na die grote crisis van 2008. Alles leek top.
Maar, en dit is cruciaal, als je je oor dicht bij de motor hield, dan hoorde je een angstaanjagend, scheurend geluid.
Ja, het liep helemaal niet lekker. En het establishment keek alleen maar naar dat dashboard. Waar kwam dat scheurende geluid in de motor eigenlijk vandaan?
Nou, dat kwam rechtstreeks uit de industriële hartlanden van Amerika. De regio's die we kennen als de Rust Belt.
De roestgordel, ja?
Ja. Staten zoals Ohio, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Want al die mooie macroniveaucijfers maskeerden daar een veel hardere lokale realiteit. Al decennia lang betaalden zij de prijs voor globalisering en automatisering.
Terwijl in Washington iedereen riep hoe geweldig die globalisering was.
Precies. De fabrieken die daar generaties lang de ruggengraat van die gemeenschappen vormden, die sloten de deuren. Productie verdween naar lage lonenlanden. De belofte van al die internationale handelsverdragen was altijd, uiteindelijk wordt iedereen er beter van.
Maar dat gebeurde daar dus niet.
Nee, totaal niet. De lonen stagneerden, de kosten van levensonderhoud vlogen omhoog en de kloof tussen die stedelijke, hoogopgeleide elite aan de kusten en de arbeidersklasse daar in het binnenland, Ja, die was gewoon onhoudbaar geworden.
Ja, en stel je dat even voor. Want stel, jij woont in zo'n stad. En de belangrijkste staalfabriek in jouw regio is net dichtgetimmerd. Je bent je baan kwijt. En dan doe je 's avonds de tv aan en dan zie je toppolitici vrolijk verklaren dat de economie hersteld is.
Ja, dat is natuurlijk gekmakend.
Dat is pure disconnectie. Die retoriek uit Washington sloeg nergens op als je naar de realiteit op de keukentafel keek. Dat moet toch een enorm wantrouwen gevoed hebben?
Zeker weten. En niet alleen tegenover politici, hè? Ook bankiers, multinationals en absoluut ook de traditionele media. Die leken compleet losgezongen van de werkelijkheid daar.
En dat wantrouwen was dus eigenlijk de perfecte voedingsbodem.
Exact. Dat was de fundering voor 2016. Maar het establishment negeerde die woede. Simpelweg omdat hun eigen modellen en peilingen er zo rooskleurig uitzagen.
Wacht, laten we het even hebben over die voorverkiezingen dan. Want het was niet alsof Trump de enige kandidaat was.
Oh, absoluut niet. Toen de Republikeinse voorverkiezingen begonnen, stond het speelveld echt vol met zwaargewichten. Ervaren senatoren, zittende gouverneurs, telgen uit hele bekende politieke families.
Jeb Bush bijvoorbeeld.
Ja, onder andere. En de algemene verwachting was echt dat zij dit wel even gingen regelen. Men dacht, nou, die Trump haakt na een paar weken wel af, zodra het over ingewikkelde beleidszaken gaat.
Maar hij weigerde gewoon om hun spelletje te spelen.
Precies.
Hoe ik het altijd zie is, stel je de gevestigde politiek voor als een heel voorzichtig gecultiveerd ecosysteem. Al die politici gedroegen zich als dieren met camouflage. Ze spraken in vage termen, ze meden controverse en ze wilden vooral geen geldschietersboos maken.
Ja, alles veilig en afgepast.
En toen kwam er ineens een invasieve soort dat ecosysteem binnen. Iemand die lak had aan alle ongeschreven overlevingsregels. Het establishment had gewoon, ja, geen antistoffen om zich daartegen te verdedigen.
Dat is een hele treffende vergelijking, want zijn methodes waren ongekend. In die tv-debatten brak hij dus echt elke regel. Hij viel niet alleen standpunten aan, maar ook de energie van zijn tegenstanders. Hun uiterlijk, hun geschiedenis.
Hij gaf ze bijnamen.
Ja, en hij uitte bijvoorbeeld ook frontale kritiek op de oorlog in Irak. Dat was binnen de Republikeinse Partij tot dan toe echt ondenkbaar. Absolute heiligschending.
Wauw, ja.
En hij sloeg een compleet andere toon aan over immigratie en handel. Hij hanteerde echt botte, super directe one-liners. En dat resoneerde naadloos met die boosheid van de arbeidersklasse. Hij wees het falen van het systeem heel luid en duidelijk aan.
Maar wacht even. Dit vind ik altijd zo fascinerend in de bronnen. We hebben het hier over een man die in een penthouse woont dat bedekt is met bladgoud. Hij vliegt in privéjets, is miljardair. Zijn naam staat in gigantische letters op wolkenkrabbers.
Ja. De belichaming van de elite, zou je zeggen.
Precies. Hoe komt hij er dan in vredesnaam mee weg om zichzelf te presenteren als de ultieme anti-establishment outsider? Waarom dachten die fabrieksarbeiders, ja, hij is onze man?
Nou, dat is misschien wel het meest interessante van alles. Kiezers definieerden anti-establishment heel anders dan de journalisten in Washington. Het ging die kiezers niet om hoeveel geld hij had.
Oké, waar ging het dan wel om?
Om onafhankelijkheid, om de bereidheid om dat systeem aan te vallen. De bronnen laten heel mooi zien dat hij zijn rijkdom juist als een strategisch wapen inzette. Hij zei tegen het publiek, kijk, ik ben hartstikke rijk, ik betaal mijn eigen campagne, dus lobbyisten kunnen mij niet omkopen.
Ah, dus hij draaide het om.
Ja, hij zei, al die andere politici hier op het podium staan op de loonlijst van donateurs, die moeten doen wat de geldschieters zeggen, ik niet.
Wauw. Dus hij zei eigenlijk, ik ken dit corrupte systeem beter dan wie dan ook. Want ik heb er als zakenman jarenlang van geprofiteerd. Dus ik ben ook de enige die weet hoe je het moet afbreken.
Dat is exact wat hij deed. Hij positioneerde zich als de verrader van zijn eigen klasse, zeg maar. En hij beloofde al die heilige huisjes van de elite omver te trappen. Vrijhandelsakkoorden verscheuren, bedrijven dwingen om in Amerika te blijven.
En dat maakte hem authentiek voor zijn kiezers, ondanks het hele theatrale eromheen.
Ja, want hij doorbrak de façade. Maar om dat te doen, had hij wel een manier nodig om de traditionele poortwachters, de journalisten, te ontwijken. Want die probeerden hem continu te factchecken of te framen.
En dan komen we bij zijn favoriete wapen van die tijd, Twitter. Wat nu X heet natuurlijk.
Precies, sociale media.
Waar? Wat de documenten hierover blootleggen, en hier wordt het echt interessant, is niet alleen dat hij social media gebruikte, maar de asymmetrische oorlogsvoering die hij daarmee voerde. Dit was echt geen standaard communicatiestrategie.
Absoluut niet. Je moet je bedenken, voor 2015 was een kandidaat nog grotendeels afhankelijk van de grote nieuwszenders en kranten. De redacties bepaalden simpelweg wat het nieuws was die dag.
Zij waren de poortwachters.
Trump zag dat hij die kon omzeilen. Met een simpele tweet kon hij direct in de broekzak van miljoenen kiezers belanden. Maar het briljante was hoe hij het ritme van diezelfde media wist te gijzelen.
Ja, die symbiotische relatie, hè? Hij omzeilde de pers, maar hij dwong ze tegelijkertijd om continu over hem te praten. Hij gooide om 6:00 a.m. een controversiële tweet online en de hele dag ging elke talkshow daarover.
Nieuwszenders lieten soms letterlijk minutenlang een leeg podium zien, wachtend tot hij jou spreken. Puur omdat de onvoorspelbaarheid ervan torenhoge kijkcijfers opleverde.
En dat leverde hem miljarden aan gratis zendtijd op. Ze konden hem gewoon niet negeren. Conflict is nou eenmaal brandstof voor kijkcijfers. Maar hoe keken analisten in die tijd naar deze totaal nieuwe vorm van campagnevoeren?
In de archieven zien we daar twee hele sterke contrasterende meningen over. Aan de ene kant had je de voorstanders. Die vonden het een fantastische democratisering van de politiek. Eindelijk werd die elitaire mediamachine buitenspel gezet. De burger hoorde de kandidaat direct en ongefilterd.
Het was echt rauw.
Ja. Maar aan de andere kant stonden de critici. En zij zagen dat ongefilterde aspect juist als een enorm gevaar.
Een gevaar voor de democratie zelf?
Ja, want zij wezen op de mechanismen achter die algoritmes. Die platforms waren gebouwd om engagement te maximaliseren. En we weten neurologisch gewoon dat woede en verontwaardiging sneller gedeeld worden dan een nuance.
Ja, een genuanceerd verhaal over belastingbeleid gaat niet viraal.
Nee, precies. Dus critici waarschuwden dat dit een landschap creëerde waarin de meest extreme uitspraken beloond werden. Het traditionele debat verdween. In 140 tekens kon je iemand kapot maken zonder enige ruimte voor een echt weerwoord.
Dus als we dit allemaal bij elkaar optellen, die technologische revolutie van Twitter, de enorme economische wrok in de Rust Belt en dat arrogante establishment met hun blinde vlek, het werkte gewoon als een snelkookpan.
Een snelkookpan die op exploderen stond.
En alles kwam samen op die ene dag. Dinsdag 8 november 2016. Verkiezingsavond. Het moment van de waarheid tegen Hillary Clinton.
En bijna alle voorspellende modellen, alle grote data-analisten wezen op een overwinning voor Clinton. Ze had het ultieme politieke cv. Voormalig first lady, senator, minister van Buitenlandse Zaken.
Op papier onverslaanbaar.
Ja, en de peilingen zeiden dat de zogenaamde Blue Wall, de staten die al decennia standaard op democraten stemden, gewoon stand zou houden.
Maar toen de stemmen binnenkwamen, begon dat hele model scheuren te vertonen. We zagen het mechanisme dat we net bespraken letterlijk voor onze ogen voltrekken. Die haperende motor van de Amerikaanse economie liet enorm van zich horen.
En hoe?
Die staten Michigan, Pennsylvania, Wisconsin braken opeens met hun decennia lange traditie. Ze kozen voor de buitenstaander. De man die de grenzen wilde sluiten en hun banen terug wilde halen. En door net genoeg stemmen daar te winnen, veroverde Trump de meerderheid in het kiescollege.
Terwijl hij landelijk minder stemmen had gekregen. Maar de politieke aardbeving was een feit. En de schokgolven waren direct over de hele wereld voelbaar. In het dossier zien we dat echt overal.
Ja, Europa schokt zich wezenloos, toch?
Diepe paniek in de Europese hoofdsteden. De hele naoorlogse orde leunde op Amerikaanse garanties. De NAVO, internationale handel. En ineens zat er iemand in het Witte Huis die dat allemaal slechte deals noemde. Het idee dat globalisering een onvermijdelijk heilig proces was, werd in één nacht weggevaagd.
Maar naar de andere kant zag je ook populistische partijen in Europa die de vlag uithingen.
Oh, absoluut. In landen als Frankrijk en Italië, en vergeet het Verenigd Koninkrijk niet, die hadden net voor Brexit gestemd. Voor hen was dit het ultieme bewijs. Zij zagen, hey, een gewone boze arbeidersklasse kan dus de hoogopgeleide elite verslaan. Het diende echt als wereldwijde inspiratie.
En dat brengt ons bij een soort kernvraag uit dit hoofdstuk. Was dit nou allemaal puur de verdienste van Donald Trump als persoon? Of was hij gewoon op de juiste plek op de juiste moment met structurele krachten die al speelden?
Dat is het grote debat onder historici. Maar in de bronnen zien we een sterke neiging naar dat laatste. Trump was absoluut de katalysator. Hij bespeelde die nieuwe media meesterlijk, maar hij was tegelijkertijd het symptoom van een ziekte die het establishment weigerde te diagnosticeren.
Ja, hij ontdekte die onvrede niet. Hij boorde gewoon een oliebron aan die al jarenlang onder enorme druk stond. Die kloof tussen stad en platteland, dat wantrouwen in instituties, dat speelde allemaal al ver voor 2015.
Hij exploiteerde gewoon heel meedogenloos de zwaktes van een systeem dat dacht dat het onkwetsbaar was. Het establishment geloofde rotsvast in de spelregels. Totdat hij het bord omgooide.
En rechtstreeks naar het publiek ging. En weet je, dat brengt me bij een gedachte die, vind ik, echt ver vooruit laat kijken. Want we hebben nu een uur lang ontleed hoe effectief die oorlogsvoering via het relatief simpele Twitter van 2016 was. De algoritmes beloonden woede. En dat was genoeg om het systeem te breken.
Ja.
Maar technologie staat niet stil. We leven nu in een andere tijd. Stel je eens een toekomstige buitenstaander voor. Een politicus die niet alleen tekstberichten de wereld instuurt, maar die vol gebruik maakt van geavanceerde kunstmatige intelligentie. Een campagne die, weet je wel, via hyperrealistische deepfakes of virtual reality inspeelt op jouw allerdiepste angsten en emoties. Perfect op maat gemaakt.
Dat is een fascinerend, maar ook doodeng scenario.
Ja, want als de democratische instituties in 2016 al niet opgewassen waren tegen een miljardair met een smartphone, hoe moet ons huidige ecosysteem dan ooit overleven als een invasieve soort gewapend is met de AI van de toekomst? Zijn onze democratische systemen, ooit bedacht in de 18e eeuw, daar überhaupt nog wel op voorbereid?
Poeh, dat is een ijzingwekkende vraag om over na te denken. De kwetsbaarheid van het systeem is in elk geval pijnlijk aangetoond. En dat is eigenlijk ook de perfecte brug naar ons volgende archiefonderzoek.
Vertel.
Nou ja, het is één ding om als outsider met een sloophamer de macht over te nemen. Het is iets totaal anders wanneer je vervolgens ineens achter het bureau in de Oval Office zit en je de leiding krijgt over exact die instituties die je net probeerde af te breken.
Ja, dat klinkt echt als een recept voor gigantische chaos.
En dat was het ook in hoofdstuk 2 van dit dossier. Over de periode 2017 tot 2021 gaan we het hebben over de totale herdefiniëring van het presidentschap. We analyseren hoe hij letterlijk regeerde per decreet via sociale media. We bespreken die dagelijkse frontale botsingen met de pers, de immense stresstests op de democratische checks en balances die leidden tot de eerste impeachment.
Oh ja, de impeachment.
En natuurlijk, hoe ging deze ultieme ontregelaar om met een crisis die de hele planeet plotseling platlegde? De gigantische schok van de coronapandemie.
Ja, hoe bestuur je het machtigste land ter wereld als jouw hele aanpak gebaseerd is op het schoppen tegen de regels? Dat gaan we dus de volgende keer tot in de kleinste details uitpluizen. Voor nu wil ik jou, de luisteraar, enorm bedanken voor het aanhaken bij deze duik door de archieven. Blijf kritisch, blijf nieuwsgierig en onthoud, soms begint de wereldwijde politieke revolutie gewoon met iets totaal banaals, zoals een afdaling op een roltrap. Tot de volgende uitgebreide analyse.